Ja, laten we gaan lezen uit Johannes 1. Dat is het nieuwe onderwerp, na 70 avonden handelingen. En we gaan de eerste 11 versen, dus bovenaan je samenvatting staat wel weer vers 1 tot en met vers 8. Maar toen had ik daarna nog even wat versen erbij gedaan. Dat vergeet ik dan weer te wijzigen, dat is dan jammer, hè? Laten we lezen, Johannes 1 vanaf vers 1. Wacht tot in het heeft, dat is echt een heel mooi stukje. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden, en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. De wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Tot zover vanavond. Het is niet heel lang gedeelte, maar het is wel heel diep. Ja, dit evangelie is een heel bijzonder evangelie. Het is het laatst geschreven Bijbelboek, waarschijnlijk. Ook zelfs na Openbaring geschreven. Omdat aan het einde van de eerste eeuw er een invloed kwam binnen de gemeente, die wordt omschreven als het gnosticisme, de gnostiek. En dat is een stroming die eigenlijk zegt, je kunt pas God kennen als je een diepere ervaring hebt met hem, een diepere kennis van hem hebt, en daar moet je voor zijn ingewijd. En daarvoor heeft Johannes dit evangelie geschreven, om de aandacht volkomen te richten op de Heer Jezus als de Zoon die bij de Vader was, zodat de gelovigen in de eerste eeuw eigenlijk beschermd werden, en wij ook, tegen de invloed die er vandaag ook is, namelijk als je dit en dat doet, zul je dieper ingewijd raken, een diepere ervaring krijgen met God. Maar zegt Johannes, nee, in het begin was het woord en het woord was God, het woord was bij God. En het is vlees geworden, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In hem is het leven, het leven is het licht van de mensen. Je hebt niets nodig, iets extra's nodig, om je te verdiepen in ervaringen of in de kennis van God. Je hebt alles ontvangen en je mag groeien in wie hij is. Nou, een andere uiting van de gnostiek was dat ze zeiden van, ja, Jezus was niet echt mens. Hij had een schijnlichaam. En toen hij gedoopt werd, toen pas kwam de Christus op hem. En toen pas werd hij de Christus. En dan zegt hij, nee, wat vanaf het begin af was. Vanaf het begin was het woord, dat was vanaf het begin al. En ook zeggen ze, hij is niet werkelijk God. Hij is een lagere godheid dan de God van het Oude Testament. Nou, al die leugens die we vandaag natuurlijk ook nog steeds horen. Jezus is niet helemaal 100% mens, of hij is niet helemaal God. Die worden allemaal in het evangelie ontkracht. En Johannes wil graag de lezers, toen en nu, ons, eigenlijk verheugen in de persoon van de Zoon. Zodat wij als gelovigen in de rust komen van, hey, we hoeven niet te streven naar een diepere kennis of naar een soort ingewijde ervaring, waardoor we God kunnen ervaren, zoals dat vandaag gebeurt, hè, bijvoorbeeld met de vaderhartconferenties. Daar moet je dan weer helemaal heen en dan moet je allerlei dingen bevrijden en verbreken. En dan pas kun je het vaderhart van God leren kennen. Nee, dat is niet zo. En wij kunnen het vaderhart van God kennen 100% door naar de Zoon te kijken. Want wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat we daarin moeten groeien, dat is logisch. Maar het evangelie is geschreven opdat wij als gelovigen gewoon ons kunnen verheugen in wie de Heer Jezus is. Hij is het licht. Wij wandelen in het licht. Dat gaan we straks zien. Nou, de andere evangelieën waren al geschreven toen Johannes zijn evangelie schreef. Dus hij hoefde niet nog een keer te herhalen wat Matthäus en Marcus en Lucas hadden geschreven over de dingen die hij gedaan heeft. De kerntekst van het evangelie vind je achterin in Johannes 20. Moet je hem even opzoeken. Johannes 20 staat in vers 31. Laat ik dan even bij vers 30 beginnen. Er staat, Jezus heeft dan nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in het boek, maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus. Dus niet de Christus geworden, hè, zoals de gnostiek zei. Hij is het, de Heer Jezus, de mens Jezus is de gezalde. En dan staat erachter, de Zoon van God. Dus hij is tegelijkertijd ook God. Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Als we dat geloven, dan hebben we in feite de kennis van God. Wij wandelen in het licht. Wij zijn in het licht gebracht. We hoeven niet te streven. Hè, vandaag ook in de charismatische wereld. Je moet de doop met de geest. Je moet een ervaring met de geest. Je moet opnieuw de geest moet uitgestort worden. Bla bla bla. Nee. Dat is allemaal heel vermoeiend. Is niet nodig. Waarom? Wij zijn al gekomen tot de volheid van Gods genade. En dat we soms een beetje lauw zijn. En dat we soms een beetje krakkemikkig zijn in ons geloofsleven. Ja. Maar daarvoor hebben we niet een ervaring nodig. Of een serie sleutels. Maar daarvoor hebben we nodig de kennis van de Heer Jezus. Dat u gelooft dat Hij is de Christus, de Zoon van God. Staat er dan. Moet ik mijn bril opzetten? Wat staat erachter?
En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn
naam. Ja, dat is mooi, ja. Klopt. Zie, daar staat opdat u gelovend het leven hebt. Zie dat? Hebt. Dus niet, je moet nog ergens naar streven om dat leven te ontvangen of te kennen of te ervaren. Vandaag is dat een hele grote misleiding. Maar je hebt het leven. Je hebt het leven. Je gelooft in de Heer Jezus en je hebt het leven. Dat is toch heerlijk? Dat je moet groeien in die kennis, ja. Maar je hebt alles ontvangen wat het leven betreft. Zegt ook 2 Petrus 1, dat God ons heeft geschonken. Alles betreffende het leven en de godsvrucht. Waarom? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En Johannes 5.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven
niet. Nee. En dat schrijft Johannes niet voor niks. Hij schrijft dat omdat er toen mensen waren nog steeds die zeggen, ja, maar je kunt wel denken dat jij de volle zegen hebt, maar dat heb je nog niet. En je moet eerst nog vallen in de geest, doop met de geest. Je moet eerst nog, noem het allemaal op, wat ze allemaal verzinnen. En dan zegt Johannes, nee, als je de Zoon hebt, heb je alles. Nou, het grote thema van het Johannes-evangelie is dat hij de eeuwige Zoon van de Vader is. Het is niet zozeer dat Johannes de nadruk legt op hij heeft onze zonde gedragen, hij moest ons redden van onze schuld. Nee, in het Johannes-evangelie is het de Zoon openbaart de Vader. En de Zoon brengt allen die door de Vader aan hem gegeven zijn tot de Vader. Wij kennen God. Dat is niet een ervaring. Dat is niet voelen, dat is geloven, dat u gelooft, het leven hebt in zijn naam. Ja? Helder? Hij is tegelijkertijd ook de God van Israël. Laten we even naar Johannes 8 gaan, bijvoorbeeld. Johannes 8. Staat helemaal in het laatste gedeelte. In vers 55 staat. En toch kent u hem niet, zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën. Maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem ken of niet ken, zal ik u gelijk zijn, een leugenaar. Maar ik ken hem en ik bewaar zijn woord. Uw vader Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem, u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham werd, ben ik. Mooi hè? Dus hij identificeert zich hier als de ik ben. Als de eeuwige God, de God van Israël, de Zoon. Dus we moeten goed onthouden dat de Heer Jezus mens is, maar tegelijkertijd God de Zoon, van eeuwigheid af. Het woord was God. Nou, dan staat erachter dat ze gelijk, dat zij namen dan stenen op, om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Hier zie je heel duidelijk in het Johannes-evangelie, en dan moet je even ook heel goed in je achterhoofd onthouden, altijd in het Johannes-evangelie is het Jodendom al buitenspel gezet. Hij laat voortdurend zien dat de Joden hem niet wilden, hem niet accepteerden, hem wilden doden. Hij ging buiten de tempel, het feest van de Joden, dus niet van God, maar van de Joden. Het is voortdurend, het Jodendom is vanaf het allereerste hoofdstuk, hij kwam tot de zijnen, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, is al buitenspel gezet. Het leven is niet in het Jodendom, het leven is in de Zoon. Nou, dat kunnen heel veel mensen vandaag niet accepteren. Die vinden het Johannes-evangelie antisemitisch. Maar het is het woord van God. Ja, toch? Nou, dat heb ik net gezegd. Het is rond het jaar 90 geschreven. En we gaan gewoon aan het begin beginnen. In het begin was het woord. Let op, hè. In het begin was. Was. Dus hier gaan we naar de eeuwigheid, wat wij niet kunnen begrijpen, voor de tijden van de eeuw, voor de tijd begon. Niet in het begin is het woord, begon het woord, maar was het er al. Het is van eeuwigheid, het woord. Het woordje logos in het Grieks, dat wil zeggen de uitdrukking van een innerlijke gedachte. Dat is logos. Nou, de Heer Jezus is de logos van God. Hij is de uitdrukking, de afdruk van zijn wezen, zegt Hebreeën 1 vers 3. Hij is de openbaring van God. Wij hoeven niet naar God te zoeken. Wij kunnen in de Heer Jezus de volmaakte eigenschappen zien van wie God is. En in de Heer Jezus, zegt Colossenzen 1, vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. Zijn hele leven op aarde, wat we hebben in de evangelie, is een uitdrukking van de persoon van God. Zijn liefde, zijn geduld, zijn heiligheid, zijn wijsheid, enzovoort. Zo is God. We hoeven niet een plaatje van God te maken, maar we hoeven alleen maar te kijken naar de Heer Jezus. Hoe ging hij om met de overspelige vrouw? Ga heen en zondig niet meer. Hoe ging hij om met de vrouw bij de put? Je hebt 5 mannen gehad en die je nu hebt is je man niet. Oei. Hoe ging hij om met de farizeeërs die zichzelf rechtvaardig vonden in de wet? Adderen gebroed, gewitte graven enzovoort. Dus elk mens werd benaderd vanuit de volmaakte godheid in de Heer Jezus. Ja? Het begin vinden we 3 keer in de Bijbel, in het begin.
Genesis
1, dat is de schepping. Johannes 1, de eeuwigheid. En 1 Johannes 1, het begin van het optreden van de Heer Jezus. Want in 1 Johannes wil hij duidelijk maken dat vanaf de allereerste seconde dat hij in de wereld kwam, hij dezelfde is. Wat van het begin af was. Hij is niet de Christus geworden, maar hij was het al. En het woord was bij God. Zie je dat? Nou, dat wil zeggen dat hij een persoon is. Want hij, dat klinkt een beetje technisch, als ik zeg van ja, ik ben bij de stoel. Maar hier wordt meer bedoeld een relatie. Het woord was bij God. De uitdrukking van God was tegelijkertijd een persoon die bij de Vader was. Van eeuwigheid af hebben we dat in de schrift, de uitdrukking van God en de Zoon. En dat vinden we in het boek Spreuken. Moet je maar even opzoeken als je wil, in Spreuken 8.
Ik heb er ook bij gestaan, dit, dan staat deze en dat is Jezus. Jezus was in het begin bij God.
Ja, je zou kunnen zeggen, hij werd Jezus bij zijn geboorte, hè, want toen kreeg hij de naam Jezus. En vanaf de eeuwigheid af is hij de Zoon. Laatst had ik dan een meneer op de mail, die was een beetje boos op mij. Maar hij zei, de Bijbel zegt nergens de uitdrukking God de Zoon. Dus laten we dat ook maar niet zo noemen. Toen zei ik, maar de Bijbel zegt ook nergens volwassen doop. Maar toch geloof je erin. Dus je hoeft de uitdrukking zelf niet te vinden. Dit hele stukje is al duidelijk. Het woord was bij God. En dan zegt hij later, ik ben van de Vader uitgegaan in Johannes 16. Maar laten we even naar Spreuken 8 gaan. Daar zien we een stukje over de wijsheid van God. En die wordt voorgesteld als een persoon. En dan vinden we in vers 27, daar gaat het over spreekwoordelijk de wijsheid, maar het is de Zoon, de Heer Jezus. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Hè? Het woord was bij God. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem. Zie dat? Het woord was bij God. Zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkind. Nou, dat is uiteindelijk een hele diepe. Maar dat is de gemeente, de mensenkinderen, die in de wijsheid van God, moet je even goed, ja, dit is een beetje, gaat heel ver, in die eeuwigheid toen het woord bij God was, toen hebben ze samen dat gezelschap al op het oog gehad, dat nu de gemeente vormt. Want wij zijn voorgekend en voorbestemd. Ik kreeg daar nog op mijn kop over van de week door een paar mensen. Dat ik dat, dat God dus ook mensen heeft voorbestemd voor de hel. Maar dat is helemaal niet zo. Maar die conclusie trokken zij iedere keer weer. Dus toen het woord bij God was, was hij zijn lievelingskind. En toen hebben ze samen dat gezelschap waar ze hun vreugde in vonden. De mensenkinderen, namelijk de mensen hun welbehagen kennen met kerst, ken je dat wel hè? Wij zijn namelijk aan hem gelijk gemaakt. Zijn lichaam. Nou, gaat een beetje ver misschien, maar
mooi.
Is mooi, hè? Het woord was bij God. Nou, in hoofdstuk 1 van Johannes, waar we nu zijn, vinden we in vers 18 dat nog een keer. Dat staat, kijken, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, daar heb je die uitdrukking, die in de schoot van de Vader is. Niet was, maar is. Zie je dat? Die heeft hem verklaard. Dus hij was bij God. En dat wil zeggen in de schoot, in de boezem van de Vader. Hij was bij God. Het was een liefdesomgang in de eeuwigheid. En in die liefdesomgang hebben ze samen, ik zeg het even heel menselijk, gezegd tegen elkaar, luister, ik wil jou een gezelschap geven dat helemaal aan jou gelijk is. Wat jou aan gaat vullen, wat jou verheerlijkt, dat is de gemeente. En de Heer Jezus zei tegen de Vader, als u dat zo graag wilt, dan wil ik daar wel mijn lichaam voor geven. Ik wil mens worden om dat voornemen uit te voeren, want ze wisten natuurlijk ook al dat de zondeval zou komen. Ja? Het gaat wel heel diep, vind ik zelf. Nou, in 1 Johannes staat het woord van het leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Hij is tegelijkertijd ook het leven. Wat is leven? Wat is dat eigenlijk, het leven? Het leven is de bron van alle leven, is de Heer Jezus, de Zoon. Het leven is ook het eeuwige leven, is ook het kennen van God de Vader, het leven vanuit onze verbinding met Hem. Dat is ook het leven. Mooi, hè? Hoop ik. Het woord was bij God en het woord was God. Nou, hier zie je de drie eenheid, of tenminste de twee eenheid, want de Heilige Geest wordt hier nog niet genoemd. Maar verderop in de Bijbel hebben we natuurlijk een handeling gezien dat de Heilige Geest ook heel duidelijk tot de goddelijke personen hoort. Je zou het zo kunnen zeggen, het zijn drie onderscheiden personen, maar niet gescheiden. Je kunt ze niet scheiden, maar ze zijn wel onderscheiden. Zoals wij ook een lichaam hebben, een ziel en een geest. Dat kun je van elkaar onderscheiden. Maar je kan niet zeggen van ja, Peter is een lichaam, is iets anders dan zijn ziel. Dat is allebei Peter. En zijn geest, ja, dat kun je ook niet losmaken van de persoon. Dus het is een onderscheiden drie-eenheid, de mens en we zijn naar zijn beeld geschapen, maar tegelijkertijd kun je het niet scheiden. Dat is met God ook zo. De Zoon en de Vader en de Geest zijn wel onderscheiden van elkaar. Je kunt zeggen, nou ja, de Zoon doet dit en de Vader dat, maar ze zijn niet te scheiden. Het is één God, God is één. Nou, dat is voor ons verstand heel moeilijk. Maar het geloof aanvaardt het gewoon en verheugt zich daarin. Het woord was God. Nou, dit is een duidelijk bewijs dat de Heer Jezus God is. Ja? Even kijken. Nou, dan gaan we naar vers 3. Alle dingen zijn door hem geworden. Nou, moet je je voorstellen. Alle dingen zijn door hem geworden. De Vader is de oorsprong. De Zoon is de uitvoerder en de Geest is de krachtbron van het geschapen om ons heen. Alle dingen zijn door de Heer Jezus geworden. En alles om ons heen getuigt ook van de macht en de majesteit van God in de schepping. Als je ogen er maar voor open gaan. Maar de mens is zo verblind dat ze de schepping nu hebben toegewezen aan de evolutie, alsof het allemaal vanzelf ontstaan is uit een knal. En dat een wonder zoals een klein kindje wat groeit in een moederschoot, wat helemaal vanzelf lijkt zich te ontwikkelen, dat daarvan zegt de wereld, ja, het is evolutie. Nou, dan ben je dus heel blind. Want als je een beetje nadenkt, dan snap je wel dat zoiets complex als een mens nooit vanzelf kan ontstaan, ook al wacht je, weet ik veel, triljoenen jaren, gaat niet gebeuren. Ja? Dus alle dingen zijn door hem geworden. En dan zegt Johannes het ook nog in het negatieve, vers 3. Zonder hem, want dat is nodig, als het alleen had gestaan, alle dingen zijn door hem geworden, dan was het nog niet krachtig genoeg geweest. God wil dat wij het ook in het negatieve weten, namelijk zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Dus ook wij als mensen zijn door hem geworden. Hij heeft ons bedacht, hij heeft ons geschapen, hij heeft ons tot aanzijn geroepen. Hij heeft ons de levensadem ingeblazen. Dat is mooi, hè? Nou, in Colossens 1 heb ik eronder gezet. In hem zijn alle dingen geschapen, vers 15. In de hemel en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem. En dan komt het tot hem geschapen. Zie je dat? Tot hem. Dus alle geschapen dingen hebben een doel. Namelijk dat ze uiteindelijk tot de eer en heerlijkheid van Heer Jezus zullen zijn. Het zal niet, het zal gebeuren. Ook de ongelovigen zullen tot heerlijkheid zijn van zijn gerechtigheid. Als ze verloren gaan, is dat ook weer ja, naar zijn rechtvaardige oordeel.
Dat is in 1000-jarig rijk eigenlijk al
ja.
een beginfase.
Zeker. Hebreeën 1 vers 2, daar staat, de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Door wie wij ook, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Zie je dat? Dus het woord was bij God, het woord was God en alle dingen zijn door hem ontstaan. Dat moeten we wel goed onthouden. Het woord is de expressie van wie God is.
Wat wordt bedoeld met de werelden?
De werelden.
Ja.
Er zijn natuurlijk meerdere werelden, geschapen en de ongeschapen wereld. Met meerdere werelden. Ja, wij hebben natuurlijk de wereld zoals wij die kennen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk meerdere werelden. Ja. Goeie vraag. Vers 4. Er komt weer een nieuwe eigenschap. In hem was leven. En het leven was het licht van de mensen. Het licht, hij is de oorsprong van het leven. Psalm 36 vers 10. Maar het leven is het licht van de mensen. Dus dat wil zeggen dat dat leven wat hij bezit, hij is het leven, in dat licht bewegen wij ons. Wij wandelen in het licht. Dat wil zeggen dat wij het leven kennen. Wij kennen God zoals hij is. Dat wil niet zeggen dat we alle informatie over God hebben, dat we precies weten hoe hij denkt. Maar wij zijn in het licht gebracht, want het leven van de Heer Jezus is het licht van de mensen. Ja? Nou, in 1 Johannes 5 staat eronder, en dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. De wereld is in de duisternis. Zoeken en tasten. Geen idee waar ze vandaan komen, waar ze heen gaan. De gelovigen zijn in het licht. Hebben het leven, het licht van het leven. In hem is het leven, hij is het leven. En als we de Zoon hebben, dan is hij ons leven geworden. Ja? Dus we moeten leren dat wij als ranken aan de wijnstok leven hebben uit hem. En als we ons afhankelijk weten van hem, kan dat leven ook in ons, dat zullen we straks zien, hè, openbaar worden. Vers 5, het licht schijnt in de duisternis. Hij heeft in de duisternis God de Vader openbaar gemaakt. Hij heeft in zijn woorden, in zijn daden, in zijn tekenen, heeft hij het licht verspreid. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Maar de duisternis heeft het niet gegrepen. De duisternis heeft het niet begrepen. Kun je ook vertalen, of gegrepen. De mens is in een totale verblindheid gekomen, zelfs toen de Heer Jezus al die wonderen deed, zelfs toen hij iedereen genas, zelfs toen dat licht zo sterk straalde, ik ben het licht van de wereld, heeft de mens hem naar het kruis verwezen. Nou, kun je het voorstellen? Ze kunnen ook niks begrijpen van God, tenzij door het licht. Pas als je het leven hebt, dan heb je het licht. Pas als je tot bekering komt, tot wedergeboorte komt, dan heb je het licht. En daarover wil ik een tekst lezen uit 2 Korintiërs 4. Het is een mooie tekst, vers 6. Er staat, nou ja, laat ik even beginnen in vers 3, want dan gaat het ook over die duisternis trouwens. 2 Korintiërs 4. Er staat, als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft. Opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het leven is het licht van de mensen. Die het beeld van God is, heb je het weer, het woord was God, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw slaven om Jezus wil. Nou, de tekst waar het mij om ging is deze. Want God, de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen. Die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God. Zie je dat? Dus in het aangezicht van Christus. Dat wil zeggen, wij hebben nu in onze harten licht gekregen. We hebben de heerlijkheid van God gezien in het evangelie. Hij heeft zijn zoon gegeven, niet gespaard, van ons overgegeven, opdat wij, als wij in hem geloven, leven hebben. En dat we God mogen leren kennen zoals hij is. Hij is liefde en hij is licht. Het heeft in onze harten geschenen. Maar in de wereld die het niet heeft begrepen, is de duisternis sterker dan het licht. Want de overste van de wereld, de Satan, houdt mensen gevangen in de duisternis. Daarom is het zo'n groot wonder dat wij het licht hebben ontvangen. Dat is een groot wonder. Hoe is dat gebeurd?
Omdat we voorbestemd zijn.
Ja, dat is een antwoord. En omdat we wilden, dat is ook waar. Dat we gekozen hebben, is allebei waar. Maar God heeft ons uit deze wereld getrokken en heeft ons gebracht tot het licht van het leven. Dat is toch een zeer mooie gedachte. Het is alleen jammer dat heel veel mensen, heel veel christenen, daar niet zoveel verder mee komen. Omdat ze met zichzelf in de knoop zitten vaak en met zichzelf stoeien. Maar eigenlijk zouden we heel dankbaar moeten zijn en heel blij moeten zijn dat wij het licht kennen. God zoals hij is, in de Zoon. Nou, vers, onder dat vers 5 heb ik nog eventjes Johannes 3 vers 19 geciteerd. Waar Johannes de Doper zegt, dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Zo onvoorstelbaar. Mensen willen liever de duisternis dan het licht. En de reden is, als ik tot het licht ga, dan wordt mijn hele innerlijk openbaar. Dan wordt duidelijk dat ik eigenlijk niet deug. En dat wil ik niet erkennen. Ik wil gewoon mijn zonden en mijn fouten liever in de duisternis houden. Als je een steen optilt en er gaan alle ongedierten, die rennen alle kanten op, denk ik, wat gebeurt er nou? Ik zat lekker in de duisternis. En dan komt er ineens licht. Wegwezen. Ja. Er staat trouwens in vers 5, het licht schijnt in de duisternis. Oh, wacht even. Nou zeg ik iets. Wacht even. Wat staat er op het woord? Schijnt. Ja, sorry. Het licht schijnt in de duisternis. Niet scheen, maar schijnt. Dat is nog steeds. Wij zijn nog steeds getuigen van het licht. De Heer Jezus werkt nog steeds in zijn gemeente, in ons, door zijn woord. Het licht is niet letterlijk meer in de wereld, want hij is nu in de hemel. Maar het licht schijnt in ons, een beetje zwak misschien, maar het schijnt.
U hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen.
Ja, dat was toen hij op aarde was, ja. Ja. Dus samengevat, het woord is in relatie tot God de Vader van de eeuwigheid af. Het woord was bij God. Het woord is God zelf. Het woord is degene door wie alle dingen zijn geschapen. Het woord is het leven en het woord is het licht. De vijf eigenschappen van het woord. Het woord is de uitdrukking, de logos van God. Dus Johannes gebruikt dat woord logos omdat de gnostiek zei in die tijd: God kun je niet zomaar kennen. Maar dan zegt Johannes, ja, maar Jezus Christus is het woord. Hij is de uitdrukking en in hem is het licht. En hem is de kennis van God volkomen. Je hoeft niet, weet ik van waar naartoe. En wat dan na vorig jaar of een paar jaar geleden een vriendin op bezoek. Ja, die ging dan naar Congo. voor een vaderhartconferentie. Dus Ilona zei, oké, maar waarom pak je niet gewoon de Bijbel? Zei ze toen, je kan gewoon lezen wie de vader is, staat gewoon in de Bijbel. Ja, nee, maar dat is een heel bijzondere sfeer. Nou, helemaal daarheen geweest. Nou ja, en toen kwam natuurlijk weer de volgende conferentie en de volgende ervaring. Maar dat hoeft dus niet. Wij hebben in onszelf het licht. En natuurlijk, de ene dag ben je een beetje zo, de andere dag ben je een beetje zo, maar dan moet je niet zo druk om maken hoe je zelf in elkaar zit.
Dus elke morgen moet je eigenlijk even zingen, ik wandel in mijn
licht. Ja. Nou, ik ben bijvoorbeeld iemand die helemaal niet standaard 's ochtends de Bijbel leest, of weet ik wat, gaat bidden.
Gewoon,
oh,
dat
valt
me dan weer tegen.
Ja. Dat, nee, ik lees de Bijbel op mijn tijd en als ik. En ik heb daar helemaal geen problemen mee. Weet je wel, ik hoef niet een soort schema en dan moet ik zocht een half uur eerder uit bed. Zijn mensen die doen dat? Nou, prima. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ik werd er heel erg ongelukkig van. Maar het past niet bij mij. Maar het geloven in het woord is genoeg. Weet je wel? En ja, omgaan met God. Op jouw wijze. En niet elk huwelijk is hetzelfde. Niet iedereen doet precies dezelfde dingen. Zo van 's ochtends ga ik mijn vrouw een kopje thee brengen. Of ik ga gelijk dit of dat zeggen. Hou van jou. Zo, wij zijn helemaal niet zulke types. Dus ja. De een doet het zo.
Ik vind het heerlijk.
En de ander doet het zo. Ja,
ik vind het echt heel fijn. Als ik gewoon 's ochtends gewoon, ga eten. En dan gewoon een hoofdstuk uit de Bijbel lezen. Ja, het geeft mij enorm veel kracht.
Ja, nou, het heeft misschien ook wel mee te maken dat ik heel veel mee bezig ben. En dat ik soms denk van, oké.
En dan ga ik met mijn hondje lopen en dan ga ik bidden.
Nee, ga er nog alsjeblieft mee door.
Ja, ik weet heerlijk. Het vult mij. Ja, ik word er heel blij van. Ik word er ook heel dankbaar van.
Ja, nee, prima. Ik zeg dus niet dat het mijn manier de goede is, maar ik zeg alleen maar van, er zijn geen maniertjes. Ja,
dat is ook zo.
We hebben het licht van het leven en onze eigen ontwikkeling, onze eigen omgang met God de Vader. Ja, die moeten we heel persoonlijk leren kennen.
Mijn vrouw geeft me soms een lekker pakje thee, dus dat gaat er ook niet van. Dus dat brengt maar rij ook
niet. Heel persoonlijke ontboezeming hier. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik naar Curaçao ging, ik weet het.
Ja.
Hij is even naar Curaçao geweest, die jongen.
Oh, ja.
Ja, lekker, en jij hebt alles gemist natuurlijk. Ja,
ik heb alles gemist.
Dat was weer te laat. Je ziet, dan is het duin hoofd nog wel.
Ja.
Vers 6. Er was een mens van God gezonden. Maar er staat ook, Johannes wil voorkomen dat we Johannes de Doper een goddelijke status aanmeten, want de enige persoon die schittert in het evangelie is de Heer Jezus. Dus hij zegt, er was een mens, hè, van God gezonden. Dat is niet hetzelfde als, hij was bij God, hij werd gewoon door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis. Om van het licht te getuigen. Hij heeft het licht aangekondigd. Opdat allen door hem geloofden. Dat was het doel. Hij was het licht niet, wordt er nog heel duidelijk bij gezegd. Anders zouden we zeggen, oh, Johannes de Doper, dat is misschien wel een bijzonder figuur. Nee, God wil geen eer aan mensen geven. De eer gaat alleen naar de Zoon. Maar hij was om van het licht te getuigen. Nou, wij hebben dezelfde opdracht. Wij mogen op onze eigen manier getuigen van het licht dat in ons is. Ik doe dat via onderwijs, sommige mensen doen dat via gesprekken, anderen doen het om te bidden, weet ik wat, dat is ieder op zijn manier. Maar ik werd vandaag gebeld door Jos van evangeliseer.nl. Kennen jullie die of niet? Ik doe allerlei filmpjes op YouTube. Helemaal, ja, gefocust op evangeliseer. Dat is mooi, want iedereen getuigt op zijn manier van het licht. We moeten altijd leren naar de Heer Jezus te verwijzen. En onze eigen ervaring met hem te delen met mensen. Ja? Hij was het licht niet. Nee, ik ben ook het licht niet. Jullie zijn ook het licht niet. Peter misschien. Nee, ook niet. Nee? Wel.
Ja,
jij was het wel.
Ik ben het.
Jij bent het. Nee. Maar hij was er van het licht te getuigen. Hij was de brandende en schijnende lamp. En u hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen, zegt de Heer Jezus, over Johannes de Doper. Een lamp. Een lamp is niet het licht. Een lamp is de drager van het licht. De wijze en de dwaze maagd hadden allemaal een lamp. Maar de vijf wijze maagden hadden olie, genoeg. Dus om de lamp brandend te houden, moeten we de Heilige Geest hebben. En het getuigenis over de Heer Jezus. Er staat ook in Filippenzen 2 dat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Zie je dat? Nou, hoe meer de Zoon jouw leven wordt, hoe meer de Heer Jezus je hart vervult, hoe meer je ook over hem gaat spreken en hoe meer je ook van hem gaat getuigen. Dat is het hele punt van het evangelie. Dat je gelooft, het leven hebt in zijn naam. Dit was het waarachtige licht, de Heer Jezus. Vers 9, let op wat er staat. Niet dat in de wereld kwam, maar dat in de wereld komt.
Maar toen was je al bezig, toch?
Ja. Hij komt ook nog een keer.
Ja, dat is de tweede komst dan.
Ja, maar hij is er ook nog steeds. Het is in de wereld. Hij was individueel in de wereld, hij is nu bij de Vader, maar het licht is in het evangelie in de wereld. En het verlicht ieder mens. Elk mens wordt niet subjectief, want er zijn natuurlijk miljoenen mensen die hebben nog nooit van Jezus gehoord. Maar het feit dat hij hier is geweest, dat hij het licht is, laat zien wie de mens in zichzelf is. Namelijk een zondaar. Hij was degene die God vertegenwoordigt op een volmaakte wijze. En dat zet alle andere mensen in het licht. Ja? Niemand, ik zeg al, dat wil absoluut niet zeggen dat ieder mens het licht ziet, het begrijpt, het daarin leeft. Maar de komst van de Heer Jezus heeft aangetoond wie de mens is. Toen hij kwam, het licht van de wereld, toen werd alle andere mensen in dat licht zeer duister bevonden. Dat is toch heel logisch eigenlijk. En de Heer Jezus zegt, ik ben als een licht in de wereld gekomen, wat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. Zie je dat? De duisternis wil zeggen, geen kennis van God. Het wil niet zozeer zeggen, hier zondigen. Maar in de duisternis van, ja, wie is God? Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Dat is duisternis. Je hebt geen idee. En als je in hem gelooft, wordt ineens alles licht. Ken je dat? Toen ik jong was, toen had ik wel eens van die angstmomenten. Dacht van, ja, wie ben ik? Ik zit hier maar een beetje in Ermelo. Een van de zoveel miljoenen mensen, miljarden mensen. Wat heb ik nou toch voor zin? Wat voor doel heeft dit allemaal? Nou, en dat was de duisternis. Ik was in de duisternis. En toen ik tot geloof kwam, toen kwam ik in het licht. Toen wist ik ineens, ach, dit leven is helemaal niet nutteloos. Het is helemaal niet zo dat ik altijd heb gehoord van iedereen, nou, niemand weet waarom we hier zijn, niemand weet, jawel, dit is het. En iedereen die in hem gelooft, wordt verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En hij zegt ook in Handelingen 26, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden, vers 10, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daar zit een groot verschil in die twee. De wereld is onwetend. Als jij een buurman hebt of een vriend of een kennis die nog nooit van zijn leven in de kerk is geweest. Mijn schoonvader bijvoorbeeld. Nou, de Bijbel. Wat is dat? Is dat een boek? Is dat, ja, dat is een boek. Oh, wat is dat testament dan? Oude testament, is er iemand dood gegaan of zo? Snapt er helemaal niks van. Dus die is onwetend. Maar de zijnen, Israël, hebben hem verworpen. Dat is een groot verschil, hè? Dus de wereld heeft hem niet gekend. Onwetendheid. Maar Israël heeft hem verworpen.
En nu zijn er ook al veel christenen die hem verworpen hebben, denk ik, hè?
Ja, zeker. Ja, dat is het moeilijke hoofdstuk 6 en 10 uit Hebreeën. Het is onmogelijk, diegenen die zijn verlicht geweest en van de hemelse gaven genoten hebben, dat die opnieuw tot bekering komen. Nou, dat is een moeilijk stukje. Dat zijn die mensen die zeggen, ik ben christen. Maar ze hebben geen deel met hem. Ze gaan naar een kerk, maar ze hebben geen leven uit hem. Dat zijn er nogal wat hoor.
Ja, echt een kering is daar nooit geweest.
Nee, ik kom er nogal wat tegen af en toe. En ik proef dat, waarom? Omdat ze niet over de Heer Jezus spreken. Ze kunnen niet over hem praten. Zoals Paulus tegen die mensen, mannen zegt in Efeze, heb je wel de Heilige Geest ontvangen? Want hij merkte gewoon, ja, deze mannen die hebben wel iets met God, maar over de Heer Jezus hebben ze geen flauw idee. Ze praten niet over hem, het boeit ze niet. Nou, zo ontmoet ik ook mensen die wel naar een kerk gaan en heel christelijk zijn. Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan worden ze helemaal niet blij of enthousiast. Zijn ze gewoon een beetje nonchalant. Ja, Jezus, ja. Nou, dan weet je al. Er is geen leven. De schepper trad zijn eigen geschapen wereld binnen en deze heeft hem niet gekend. Hoe tragisch is dat? Hij kwam tot het zijne, vers 11. Dat is het volk Israël. Ik zei het al net, maar Johannes heeft vanaf het begin, vanaf vers 11, maakt hij al duidelijk, Israël is terzijde gesteld. Het gaat niet meer om Israël. Alle die hem aangenomen hebben, vers 12, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Het gaat niet meer om Israël, het gaat om allen. Johannes was inmiddels een stuk oudste van de gemeente in Azië, toen hij dit schreef. Waarschijnlijk schreef hij dit vanuit Efeze, dit evangelie. Maar toen was Israël al aan de kant gezet. De tempel was al verwoest. En het evangelie was al uitgegaan in de hele wereld. Allen, het gaat om allen. Het evangelie gaat uit naar iedereen. En Israël heeft hem verworpen en dus heeft God de grenzen van het evangelie verbreid naar alle mensen. Nou, als hij dan voor Pilatus staat, dan staat er ook onder in die tekst, en hij zei tot de Joden, zie uw koning. Zij dan riepen, weg met hem, kruisigt hem. Pilatus zei tot hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. En hier zie je hoe diep het Jodendom gezonken was. Dat ze eigenlijk geroepen waren om een licht te zijn in de wereld, zich gescheiden te houden van de volken om hen heen vanwege hun afgoderij. En nu zeggen ze hier zelfs, we hebben geen koning dan de keizer. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze kozen een moordenaar in zijn plaats. Barabbas. En dus kunnen we even naar Romeinen 9 gaan. En naar Romeinen 11. Romeinen 9, vers 32. 31. Maar, heb je dat? Romeinen 9 vers 31. Maar Israël dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen. Dat wil zeggen, ze hadden natuurlijk de geboden van God en ze hadden daarin een oprecht, ze hadden daar een ijver in, maar ze kwamen niet toe aan wat de wet van ze vroeg. Namelijk, nou ja, heb God lief boven alles enzovoort. En dan staat er vervolgens, waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van werken gebeurt. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ja, de zijnen hebben hem niet aangekomen. Maar tegelijkertijd is dat een zegen geweest. Dat ze hem niet hebben aangenomen. Ja. Want in Romeinen 11 staat, vers 11, verderop. Ik zeg dan, zijn zij gestruikeld opdat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen. Ziet het? Dus Het feit dat zij gezondigd hebben door de Heer Jezus te verwerpen, waar ze ook verantwoordelijkheid voor dragen en zullen gestraft worden als ze zich niet bekeren, was tegelijkertijd in Gods raad een zegen, want toen kwam het evangelie ook naar ons. Daarom zegt vers 12 van Johannes 1, maar allen die hem hebben aangenomen. Nou zeggen ze in de bepaalde kerken, ja, maar dat kun je niet zomaar doen, hè. Je kan niet zomaar hem aannemen. Nee, dat gaat niet zo makkelijk. Ja, je moet eerst een diepe ervaring van schuld kennen. En daarna moet je nog een ervaring hebben van uitverkiezing. En dan misschien, maar dat zegt de Bijbel niet. Staat al die hem aangenomen hebben. Dat is ook de tekst waardoor ik tot bekering ben gekomen in 1993. Toen heeft die buurman mij verteld over de Heer Jezus. En hij zei, wil je hem aannemen als degene die jouw zonde gedragen heeft op het kruis van Golgotha? Ja, nou, en toen werd ik een kind van God. De zijnen werden terzijde gesteld, maar allen die hem hebben aangenomen, of je nou een Jood bent of een heiden, die worden een kind van God. Dat is bijzonder. En dat is een rijke zegen, toch?
Dat staat ook om de Israëlieten jaloers te maken.
Ja.
Volgens mij is dat nog steeds niet zo.
Nee.
Ze zijn niet jaloers op de christenen, denk ik.
Nee, dat klopt. Dat was, daarom staat ook in het vervolg van het stukje van Romeinen 11, dat we door onze hoogmoed zouden we misschien ook wel weer afgebroken worden. En het is ook zo natuurlijk, de christenheid heeft ten opzichte van Israël gefaald. Punt. We hebben hen niet tot jaloersheid gewekt, we hebben ze vervolgd, we hebben ze belachelijk gemaakt, we hebben ze, ja.
Mooi.
Ja, maar ja, dat waren natuurlijk geen christenen, denk ik. Maar mensen met een christelijke belijdenis. De naties hadden natuurlijk ook God met ons op hun, waar stond dat ook weer op? Een helm of? Nee.
Koppelring.
Ja, God met ons. Dus toen dachten die Joden, dat zijn dan nou christenen, maar ze zijn natuurlijk geen christenen. Maar ja, jaloersheid, kijk, in individuele situaties gebeurt dat nog wel, denk ik. Als Joden christenen ontmoeten, waarin ze iets van de Heer Jezus zien. Dus tot ze tot jaloersheid worden gewekt. Maar als geheel hebben wij daarin gefaald.
Maar toch hebben ze toch ze ook de bedekking om Jezus niet te zien.
Ja, zeker.
Dus dat is de andere kant. Dus ze moeten...
Ja, dat zijn twee kanten. Ze hebben een bedekking, maar die wordt in de Heer weggenomen, zegt Paulus. Dus zodra ze zich bekeren, wat mogelijk is, dan wordt de bedekking weggenomen. Maar de meerderheid van Israël zal de bedekking blijven houden tot aan de komst van de Heer Jezus.
Dus ze gaan niet jaloers worden?
Nee.
Een derde uiteindelijk, toch?
Ja, nee. Ja, een derde van, je moet wel goed lezen, Zacharia 13. Dat is een derde deel in Jeruzalem. Dus dat is het niet heel Israël, maar een derde deel van Juda, de twee stammen, die dan in Zacharia zijn. Want het gaat daar om de strijd om Jeruzalem. En de 10 stammen, die worden pas later verzameld door de engelen, Matthäus 24. En daaruit worden ook nog heel veel schapen behouden. Dus die 2/3, dat zijn de mensen uit Juda die in Jeruzalem zijn. Ten tijde van, een groot deel van de profetieën gaat over Jeruzalem. En dat is niet heel Israël, want die zijn verstrooid over de hele aarde. Dus we moeten wel even goed onderscheiden. Ja? Oké. Nou, dan zijn we er. Hopelijk was het tot stichting. En dan zal ik eindigen.